Handelingen 2, vers 42 vertelt ons dat de gemeente bestaat of gebaseerd is op vier pijlers. Het woord van God, daar hebben we voor de jaarwisseling over nagedacht. Sinds de jaarwisseling zijn we bezig met het gebed, dat is de tweede pijler. Volgende week beginnen we met de gemeenschap, dat is de derde pijler. Dat gaat aanzienlijk minder weken kosten in ieder geval. En daarna, vlak voor de zomervakantie, het diaconaat, het dienen. Maar we komen dus nu aan het eind van de tweede pijler, onze Vader. Wat hebben we daarin gedaan? Of het bidden, moet ik zeggen. Wat hebben we daarin gedaan? We hebben naar het Onze Vader gekeken op allerlei verschillende manieren. En we hebben in het Onze Vader gezien, en daar kom ik zo meteen aan het eind van de preek weer op terug, dat er eigenlijk drie grote belangrijke delen zijn. Dat is in de eerste plaats de lof op God, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden enzovoort. Dan is er ons dagelijks leven, geef ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, leid ons niet in verzoeking. En dan is het de reden van het gebed, want van u is ons, voor u is ons koninkrijk, voor u is de kracht, de heerlijkheid. En vandaag komen we dus toe aan de eeuwigheid. En de eeuwigheid, daar moet ik van tevoren even een opmerking over maken. Dat zit ook in de Kahoot, dus de mensen die thuis meedoen, die weten dat dan, dat antwoord alvast wel. Bij ons is een eeuw 100 jaar. Dat komt in de Bijbel niet voor. Dus het is niet alleen een andere betekenis, maar 100 jaar als eeuw komt in de Bijbel niet voor. In de Bijbel hadden ze een heel ander soort jaartelling. Daar was het bijvoorbeeld in het vierde jaar van koning Ahasveros. Dus als iemand koning werd, dan beklom die de troon. En dan begonnen ze gewoon de winters te tellen. Je hebt nu één winterkoning, dus dan is het nu het tweede jaar van koning Ahasveros. Ging de goede man dood, ja, dan stopte de jaartelling en dan ging men gewoon bij de volgende koning verder. Dat is ook het woord eeuw. De eeuw van Ahasveros, gaan we zo meteen in de preek verder. Maar realiseer je dat op het moment dat we nadenken over tot in eeuwigheid amen. En in het gebed dat Jezus bad, dus het klonk in zijn taal, zoiets van alle eeuwen tot alle eeuwen, amen. Dus het tot in eeuwigheid is onze vertaling uit het Grieks, maar in Jezus' taal klonk het een beetje als van alle eeuwen tot alle eeuwen, amen. Nou, maar dat zijn dus niet de 100 jaar. De vraag is nu wel, welke eeuwen zijn het dan wel? En daar gaat het vandaag in de dienst over. Wij gaan samen verder door van hetzelfde lied het tweede couplet te zingen.
Dit zegt de Heere: de Egyptenaren met hun schatten, de Nubiërs met hun rijkdom en de reizige Sabeërs. Zij zullen komen en jullie toehoren. Zij zullen komen in ketenen en volgen je. Ze buigen voor je en belijden: bij u alleen is een God. Er is geen andere God, niet één. En, voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die redding brengt. De ambachtslieden met hun godenbeelden staan te schande en worden gehoond. Ze worden samen te schande gemaakt. Maar Israël wordt door de Heere gered. Hij brengt redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond, in alle eeuwigheid niet. En dan lezen we uit Matteüs 13, vers 47 tot 53. Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen. De slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. Hebben jullie dit alles begrepen? Ja, antwoordden ze. Hij zei hun: zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerlingen in het koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet hij die plaats. We zingen nu uit de opwekkingsbundel lied 672.
Beloof je elkaar trouw in gezondheid en in ziekte, in voorspoed en in tegenspoed, in rijkdom, in armoede, totdat de dood jullie scheidt. Nou, die termen die kennen de meesten van ons wel. Ik heb ook hand in hand met Ria op die vraag ja moeten zeggen. Waarom? Moeten? Wat zeg je? Omdat hij in het, ja, dat is de enige reden. Hij stond in het huwelijksformulier. Ik mocht hem niet veranderen. Ik mocht hem niet veranderen. Had ik dat gewild? Had ik de vraag willen veranderen? Ja, eigenlijk wel. Omdat je hem niet naar recht en reden kunt beantwoorden. Het is een vraag die door de kerk gesteld wordt aan mensen die trouwen. Maar de vraag, beloof je trouw totdat de dood je scheidt, die klopt volgens mij niet. Dat betekent in een aantal gevallen, ik weet niet zeker of ik nou eens moet zeggen een groot percentage of een klein percentage. Als je rekent dat bijna 10% van de Almeerders gescheiden is en gescheiden leeft. 10%, dat zijn ruim 21.000 mensen. Daarmee zijn nog niet meegerekend de mensen die eens gescheiden zijn en een nieuwe relatie zijn aangegaan. Het gaat alleen maar om het feit dat 10% van alle Almeerse adressen, woonadressen, dat daar mensen leven die gescheiden zijn en die leven daar zonder partner. 10%. Dat is nogal wat. Waarom kun je nou geen trouw beloven tot de dood je scheidt? Ja, de eerlijkheid gebied te zeggen, ik heb ook huwelijken gekend waar men elkaar helemaal niet trouw was, maar niet gescheiden was. Gewoon hun gedachten waren helemaal niet meer bij hun partner. Gedachten waren heel ergens anders. En de liefde was vervlogen. Maar ja, als ze gingen scheiden, dan mochten ze niet meer aan het avondmaal. En dan werden ze door het dorp aan de kant gezet. En al die sociale dwang die speelde ook mee. En tot op de dag van vandaag hebben we ook in kerkelijke kringen wel vragen over. Als iemand gescheiden is, mag hij dan opnieuw trouwen en zo? Dat soort vragen. Dus toen Ria en ik trouwden, toen had ik echt wel zoiets van, moet dat nou? Ja, dat moest. Dat is een andere vorm van moeten trouwen. Ja, dat snap ik. Maar om niet in het negatieve te blijven, want we moeten naar het positieve toe. Het aparte is dat mensen die ooit getrouwd waren en hun partner zijn verloren, die weten dat er iets aan de hand is met die trouwbelofte. Want die partner blijft namelijk bij je. Of je die nou bent verloren door een overlijden of verloren door een echtscheiding. Die partner blijft bij je. Die laat je niet meer los. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als die in liefde bij je blijft. Ook al komt er bijvoorbeeld na het overlijden een tweede liefde in je leven. Dan nog is die eerste liefde, die gaat niet weg. Dus er is iets aan de hand met die liefde. Die stopt niet bij de dood. Die stopt ook niet bij het wisselen van een eeuw. Ria en ik hebben samen de eeuwwisseling meegemaakt van 1999 naar 2000. Nou, we hebben niet gemerkt dat toen onze liefde stopte. Dat hebben we niet meegemaakt. Dus het stopt ook niet bij een eeuw. Maar het is natuurlijk wel zo, en nou zit je precies op het punt waar de Bijbel je vanmorgen wil hebben, dat de eeuw van je eerste liefde is anders dan de eeuw erna. Dus bijvoorbeeld in mijn geval, ik ben verloofd geweest voordat ik Ria leerde kennen als mijn partner. Dat was de eeuw van. Ook al duurde dat maar een paar jaar. Maar zo heb je dus ook, als je getrouwd bent geweest en je partner is overleden, dat was de eeuw van jouw partner. Het leven daarna gaat hij of zij mee in je leven, maar dat is een andere eeuw. Opeens leef je niet meer met hem of haar zoals je in die eerste eeuw leefde. Snap je? Het is een soort van tijdperkgedachte. En dat is wat we de hele preek nodig hebben als het gaat over van eeuwen tot eeuwen, amen. Het gaat over deze eeuwen. Ik zal je er eentje voorstellen. De eeuw van koning Kores. Nou, wij weten dat Israël in ballingschap ging. Dus de eeuw van de ballingschap van Israël duurde 70 jaar. Dus niet 100 jaar, dat komt in de Bijbel niet voor. Duurde 70 jaar. De eerste eeuw van Mozes in Egypte duurde 40 jaar. De eeuw van Mozes in de woestijn bij vader, schoonvader Jethro duurde ook 40 jaar. En de eeuw met Israël in de woestijn duurde ook 40 jaar. Maar de eeuw van de ballingschap voor Israël duurde 70 jaar. En daar zat de eeuw van koning Nebukadnessar in. Dat was een andere eeuw, was een ander tijdperk. Nebukadnessar dacht er helemaal niet aan om zijn toestemming te geven terug te keren uit de ballingschap naar Israël en Jeruzalem te herbouwen en de stad weer te ommuren. Dat dacht Nebukadnessar helemaal niet aan. Hij had zijn notabene meegenomen. Hetzelfde met Belteshazzar. Ook al was Daniel een profeet en die zei tegen hem: koning, vannacht valt uw koninkrijk. Uw eeuw is voorbij, hè? Met die hand op de muur. Hè? Mene, mene, tekel, oefarshin. De eeuw van Belteshazzar was voorbij, maar nog niet de eeuw van de ballingschap. Want daarna kwamen de Perzen en koning Kores. En Jesaja 45 zit op het einde van de eeuw van de ballingschap. Dus het einde van de 70 jaar ballingschap. Niet het einde van Kores, maar het einde van de ballingschap. En Jesaja moet namens de eeuwige God tegen Kores zeggen. En dan moet je even voorstellen, ik weet niet of je dat kan, maar koning Kores die was koning in het huidige Iran. Ik zal voor jullie, voor mij in spiegelbeeld, maar Iran ligt dan hier, zo naar beneden toe, met Irak ernaast en Syrië en Israël en zo naar beneden toe. Dus dan sta ik hier in de Middellandse Zee. En daar ligt Egypte, met daaronder Soedan, Ethiopië, al die landen langs de Nijl. Zegt Jesaja tegen de koning daar in de buurt van Teheran, zeg maar. He, onder de Zwarte Zee is dat, geloof ik. Of is het Kaspische Zee? Nou ja, doet er niet toe. Daar, zo'n beetje Zuid-Turkije. Zegt hij tegen die koning: ik zal ervoor zorgen dat de rijkdommen van... En dan wijst hij naar beneden, dus dat is voorbij Syrië en voorbij Kanaan en voorbij de Negev-woestijn, helemaal zo naar het zuiden. Dat de rijkdommen van Egypte, van de Sabeërs en van de Kushieten, dat is Ethiopië en Soedan, al die Nijllanden, die waren gigantisch rijk, dat al die rijkdom naar jou toekomt. Moet Jesaja tegen Kores zeggen: al die rijkdom komt naar jou toe. Nou, dat betekent dus dat in de toenmalige politieke situatie koning Kores, voor wie Egypte in ieder geval een enorme bedreiging was, zoals nu voor het Rusland van Poetin Amerika een bedreiging is, de NAVO een bedreiging is, was toen voor koning Kores Egypte een bedreiging. En Jesaja zegt in dat internationale conflict tussen die twee grootmachten: alle rijkdom van de Nijllanden die komen naar jou toe. Dat is jouw eeuw. Jij zult koning zijn over een heel deel van Afrika erbij zelfs. Dat is de eeuw van koning Kores. En dat is ook gebeurd. Ik bedoel, hij heeft ook een gigantisch Perzisch rijk. Hè? Waarschijnlijk tot in China. Men zegt zelfs, ik heb dat niet helemaal uitgeplozen deze week, maar men zegt dat er in Beijing, dus dan praat je nog niet helemaal Oost-China, maar een beetje Midden-China, Beijing, dat daar sporen zijn gevonden van Joden die in die tijd, in de tijd van koning Kores, zich hebben gevestigd in Beijing. Dan moet je voorstellen hoe ver dat rijk ging. Gigantisch groot. Dat is de eeuw van koning Kores. En het mooie is dat Jesaja van God moet spreken over koning Kores in prachtige termen. Namelijk in termen van verlossing en van Messias. Sterker nog, koning Kores, of Cyrus, ik weet niet, zo kennen jullie misschien beter, koning Cyrus, die wordt hier de Messias van Israël genoemd. De redder, de verlosser. Dus met andere woorden, in het hele wereldpolitiek wordt door Jesaja een toenmalige koning aangewezen als de verlosser van Israël. En het aparte is dat als je nu gaat kijken, waarom zegt God dat nou? Dat in de eeuw van Kores hij koning zal worden over, nou, ook zelfs de landen langs de Nijl. Nou, dat zegt hij omdat, en dat heb ik zo meteen bij het Onze Vader nodig, omdat koning Kores Jeruzalem gaat herbouwen. Dus al die rijkdom moet hij hebben. Waarom? Omdat hij dan de rijkdommen van de tempel van Jeruzalem, die nog steeds opgeslagen lagen in de burg Susa, ja, dat is dan wel wat naar het zuiden toe, maar daar lagen ze nog steeds opgeslagen, dat hij die niet nodig zou hebben. Dat hij die mee zou geven aan de Joden die weer terug wilden gaan naar het beloofde land en naar de stad van vrede om daar de tempel te herbouwen en zelfs de muren te herbouwen. Want koning Kores gaf van al zijn rijkdom karrevrachten geld mee. Dat was toen heel makkelijk. Je hoefde niet in dollars met Boeings over de wereld. Je nam gewoon een paar ezeltjes met goud mee. Want goud, dat kun je overal wegen. En het maakt niet uit wie zijn kop erop staat. Want goud is goud. En dan smelt je het maar weer om, zet je een andere kop erop. Dan heb je ander geld. Dat maakt niet uit. Dan kun je met dollars niet doen. Die kun je niet eerst verbranden en er dan weer euro's van maken. Dat gaat niet. Maar toen wel. Goud kun je gewoon meegeven. Als die complete rijkdom van de Nijldelta naar koning Kores gaat, dan kan die best een paar ezeltjes meegeven aan die Joden om de muren van Jeruzalem te herbouwen. Dan besef je wat er gebeurt. Dat koning Kores dus koning wordt tot voorbij Jeruzalem, tot voorbij de tempel. En dat hij het ook niet erg vindt dat daar weer een versterkte stad komt. Ergens midden in zijn rijk. Waar hij misschien alle andere steden allang met de grond gelijk heeft gemaakt. Met barragevuur of met hypersonische raketten of weet ik wat allemaal. Staat hij toe dat daar midden in zijn gebied een nieuwe stad verrijst. Een ommuurde stad, een te verdedigen stad. Een stad met een eigen status. Een stad met een eigen tempel. Luister nou nog eens naar wat Jesaja tegen Kores zegt. Kores, in jouw eeuw is de volledige rijkdom van de wereld voor jou. Want jij bent de Messias van Israël. Jij gaat ze hun stad teruggeven. Jij gaat ze hun tempel teruggeven. Jij gaat die stad in jouw midden aanvaarden. Zie je dat in die eeuw God koning is? Kun je zeggen, ja, het is de eeuw van Kores. Ja, dat is zo. En Kores was koning. Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar één stap verder, wat we zagen bij voor u is mijn koninkrijkje en mijn kracht en mijn symfonie vorige keer. Dat nu ook voor Kores geldt. Kores die tegen de Heer van hemel en aarde zegt, mijn koninkrijk, mijn heerlijkheid en mijn symfonie en mijn kracht zijn voor u. Ik krijg dat allemaal om u te kunnen dienen. Langzaam begin je te snappen waarom het gebed eindigt met tot in eeuwigheid. Of liever gezegd, zoals het in Jesaja 45 staat, want dat is het laatste vers wat we net lazen uit Jesaja 45. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, of van eeuwen tot eeuwen. Ja, het wordt hier dan vertaald met van, ze zullen nooit meer vallen, nooit meer. God zal altijd trouw blijven, tot van eeuwen tot eeuwen, nooit meer zullen ze. Nou, in alle eeuwen, staat er, zal God verlosser zijn. In alle eeuwen zal hij er voor zijn volk zijn. Dus ook in de eeuw van Kores. En daar eindigt dan ook dat gebed mee. De gebeden vanaf de ballingschap, nou ietsje later, nog een paar honderd jaar later, die eindigen allemaal op deze manier. Door alle eeuwen heen, van eeuwen tot eeuwen. Amen. Ook in jouw eeuw dus. Wacht even, nou wil ik die dia, die wil ik erbij hebben. Ook in jouw eeuw. En voordat we daar naartoe gaan, wil ik eerst nog even jullie wijzen op het Onze Vader. Ik wacht even tot hij in beeld verschijnt. Oh, hij staat daar al. Ja, hier zie ik hem ook. Ik heb hem kleurtjes gegeven. Het begint met, hè, dan lopen we nog één keertje na. Het begint met Onze Vader. Hè, linksbovenaan. Dat was Avinu. Hè, daar komt die beet ook vandaan enzovoort. Hebben we toen gehad. Weet nog eens naluisteren. Het staat allemaal nog op internet. Dan krijg je het eerste deel. Heb ik rood gemaakt. En het rode is uw naam worden. Daar gaat het over God. Hè? Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Daar ging toen over moet gedaan worden. Uw wil moet gedaan worden. En toen vroegen we ons af van wie moet dat dan doen? Ja, dat moet God doen, dat moeten wij doen, maar het moet gedaan worden. Het kan niet anders, Gods wil moet gedaan worden. Toen kwamen we bij onze eigen aardse dag. Geef ons, dus niet alleen mij, maar iedereen op aarde, ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is onze dag, dus we stappen de dag in en wij kijken op die manier naar de dag. Heer, we trekken die dag in. Geef ons de vrijheid. Dus geen zorgen over brood, geen zorgen over schuld, geen zorgen over verzoeking. Maar geef ons die vrijheid. Waarom? Omdat ons koninkrijkje, onze eeuw, van u is, voor u bedoeld. Omdat onze kracht, al onze power, onze mannelijke kracht, vrouwelijke kracht, is voor u bedoeld. En daarom willen we brood. Daarom willen we vergeving. En daarom willen we ook niet verzocht worden. Omdat onze power dan helemaal voor u kan zijn. En verlos ons van de boze. Met andere woorden, we leven nog steeds in onze eeuw, leven wij nog steeds in het kwaad. En dan eindigt het met tot in eeuwigheid. En daar staat dus in het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde, van eeuwen tot eeuwen. En tussen al die eeuwen, we hebben nu de eeuw van Mark Rutte, we hebben de eeuw van Poetin, we hebben de eeuw van Biden, we hebben de eeuw van Zelensky, we hebben de eeuw van... Vul het maar in. Ze lopen helemaal niet gelijk. Want Poetin was allang in zijn eeuw voordat Biden überhaupt verkozen werd. En Zelensky, geen idee wanneer Zelensky president werd, maar dat zal ook vast na Poetin zijn geweest. Maar al die eeuwen die lopen als het ware naast elkaar en wij zeggen dan aan het eind van ons gebed, van eeuwen tot eeuwen is voor u de koninkrijk, het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid en de symfonie. Vul daar ook even je eigen eeuw voor in. En misschien kun je dan denken van de eeuw van gisteren. Nou, dan kom ik weer terug bij die beet. Nee, we stappen door het gebed de dag van vandaag in. We kijken naar voren. Onze heiland komt ons uit de toekomst tegemoet. Zijn wederkomst ligt daar. Zijn wederkomst ligt niet achter ons. Het ligt niet in onze tradities. Het ligt niet in onze geschiedenis. Hij komt op ons af vanuit zijn toekomst. Daarheen zijn wij onderweg. En ieder die in geloof die dag instapt vanuit zijn huisje, die weet, ik stap nu weer een nieuwe eeuw in. Ik heb het volgens mij al een keer gezegd, maar dat ik mijn moeder laatst zei van je bent nog nooit 89 geweest, dat moet je ook nog leren. Dat is een nieuwe eeuw. Ja, dat is een nieuwe eeuw. Ik ben nog nooit 63 geweest. Dus de eeuw van Peter 63 is nog nooit geweest. Die moet nog komen. Geen idee hoe dat eruit gaat zien. Maar in het gebed zeg ik alvast van eeuwen, van mijn 4e, 10e, 16e, 20e, 62e, 63e, van eeuwen tot eeuwen. Bent u, is voor u mijn koninkrijk. Is voor u mijn power. En is voor u mijn symfonie. Daarom eindigt dit gebed zo. dat jij ook bij jezelf mag bedenken dat op het moment dat jij deze dag instapt, dat het een nieuwe eeuw is. Dat je ergens aan iets nieuws begint. Wij hebben ongelooflijk de neiging als mensen om elkaar vast te pinnen op gisteren. Wat jij gisteren wel gedaan hebt, wat jij gisteren niet gedaan hebt. En daarom mot ik je vandaag niet. Of daarom moet je vandaag eerst dit, of daarom moet je vandaag eerst dat. Maar dat is niet zoals de Bijbel ermee omgaat. Natuurlijk leeft je eerste liefde in je hart als je een tweede liefde krijgt. Natuurlijk is dat zo. Maar het is een andere eeuw. Het is de eeuw van je tweede geliefde. Ja, laten we het voorlopig even houden op. Je eerste geliefde is overleden en er is een tweede je leven binnengekomen. Ik ken mensen die hebben dat. Die praten aan tafel ook over hun eerste geliefden. En over de kinderen uit die tijd en over weet ik wat allemaal. Dat is niet afgesloten van nu geef ik een ander een zoen en denk ik niet meer aan wie was. Kom nou toch. Maar het is wel een andere eeuw. En het mooie is dan dat Jezus een gelijkenis vertelt. En het is de derde gelijkenis van eerst de schat in de akker, dan de parel en de koopman en het visnet. Jezus die vertelt een gelijkenis die wij meestal hebben vertaald als het koninkrijk der hemelen is een sleepnet dat gaat door de tijd heen. He, dus ook in Almere, he, dat koninkrijk gaat er doorheen. En aan het eind der tijden wordt het op de kant getrokken en gaan de engelen die gaan kijken van nou, wat is goed en wat is fout. En dat kieperen ze allemaal weg. En dan was de preek van, wedergeboren als jij fout bent, want dan ga je verloren. Prijs de Heer als jij wedergeboren bent. En ja, nee, dat zal. Ik wil ook niks toe of afdoen aan die verklaring. Maar heb jij wel eens bij jezelf bedacht dat jij vandaag zou kunnen overlijden? Misschien een stomme gedachte voor je. Ik denk er wel eens aan. Ja, nee. Dat wil zeggen dat jouw sleepnet vandaag op de kant wordt getrokken. Niet meer morgen, want morgen. Dat is een andere eeuw. Als jij vandaag overlijdt, hè, ik fiets tegen een boom aan of zo en ik ben er niet meer. Dan is de eeuw van Peter in dit leven voorbij. Jullie weten inmiddels dat er dan weer een andere eeuw komt. Want jullie zullen mij niet ogenblikkelijk zijn vergeten. Dus dat eilt nog een tijdje na. Dus er komt een andere eeuw waar ik ook nog een klein beetje een rol in speel en dergelijke. Maar jullie weten ook dat ik in een andere eeuw van God ben. En dat is de eeuw waar het visnet van mijn leven, het koninkrijk, wordt op de kant getrokken. En er werd ons als studenten geleerd dat er van alles goeds in moest zitten natuurlijk. Hè? Want je moet wel goed voor de schapen zorgen. Je moet goed dit doen, je moet goed dat doen. Veel te grote verantwoordelijkheden werden ons allemaal aangemeten. We moesten ons aan de ware leer houden en de juiste dit en de juiste dat doen. Ik werd er helemaal knettergek van vaak, maar dat moest allemaal. Staat er niet. Staat er niet. Het visnet brengt van alles bij elkaar. Zinnige dingen en onzinnige dingen. Kijk mijn dag maar in, het is vandaag zondag. We stappen de dag in, ik ben vanmorgen begonnen met dit gebed, we stappen de dag in. Als ik aan het eind van de dag het visnet op de kant trek, ja, dan ben ik niet degene die dan gaat zeggen van dit was goed en dat was fout. Want ik heb echt het oordeel over goed en fout niet. Ik kan soms dingen helemaal goed noemen die uiteindelijk hopeloos fout blijken te zijn. En dan weer helemaal goed en dan weer helemaal fout. Dus dat gaat niet. Maar aan het eind van de dag wordt het visnet van de dag aan de kant getrokken. En dan zeg ik tegen de Heere God van nou, neem eruit en doe weg wat niet bij uw koninkrijk past. En dan weet ik ook, het is weg. Dat is mijn geloof. Dan is het ook weg. Dan gaat God niet morgen nog eens een keer zeggen, weet jij wat je gisteren gedaan hebt? Nee, want onze God leert ons nu juist om met het Onze Vader de dag in te stappen. Dus aan het eind van de dag leveren we het hele visnet bij God in. En er zitten goede dingen en er zitten kwaaie dingen in. En God zal ze scheiden. En dat zeggen we als we tegen de Heere God zeggen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwen tot eeuwen. Is voor u mijn koninkrijk. Is voor u mijn power. Is voor u mijn symfonie. Mooi, hè? Dat geeft zo'n ontspanning om een dag in te trekken. Ook al weet je dat er van allerlei rubbish ook weer, een rommel ook weer in dat visnet zal komen. Ook bij mij, elke dag weer. Toch weet ik dat aan het eind van de dag het goede gespaard wordt en gezaaid wordt in de dag. Als ik morgen nog een dag krijg, als ik er niet meer ben, dan wordt er gaan we hebben. En het kwade weg wordt gedaan. Dat was de belofte van de Heer Jezus. Laatste woordje. Want het eindigt dan met amen. En het woordje amen, dat is een woordje van geloof. Ik ben ooit predikant geweest in een gemeente. Daar reageerde een broeder van de hele preek alleen op het woordje amen. Dan werd hij wakker. Het was zo grappig. Dat was zo grappig. Die man die leefde gewoon onder het woord. Hij hoorde de preek nooit, maar las drie keer per dag de Bijbel en bad drie keer per dag. En het woordje amen op zondagmorgen, daar werd hij wakker van aan het eind van de preek. Een geweldige kerel. Ja, een ontzettend mooie man. Maar wat betekent amen? Amen betekent, zo is het. Zo zal het zijn. En zo was het. Zie je weer diezelfde eeuwen, hè? Zo was het in mijn gisteren. Zo is het in mijn vandaag, zo zal het in mijn morgen zijn. Omdat ik daar zo van overtuigd ben, maar dat is de godsnaam. Er is een combinatie tussen het woordje amen en de godsnaam. Dus het eindigt, ik ben, ik was en ik zal zijn. Ja? Dus ons gebed dat Jezus ons leert, eindigt met God in al onze eeuwen. Ook al duurt die eeuw nog maar een dag, of een uur, of een half uur. In al onze eeuwen, van eeuwen tot eeuwen, is mijn koninkrijk voor u. Is mijn kracht voor u. Is mijn symfonie voor u. Geef ons dus vandaag ons dagelijks brood. Dat we ons daar geen zorgen over hoeven te maken. En vergeef ons onze schulden zoals wij dat ook met elkaar doen. En leid ons niet in verzoeking. Dat we niet hoeven te denken dat u ons probeert pootje te haken in deze eeuw. Maar laten we eerlijk zijn. Uw wil moet gedaan worden. Uw koninkrijk moet gekomen worden. Ja, dat is een weer rare term. Ja, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zowel in de hemel, maar ook in het eeuw van vandaag. En daarom stappen we de dag in. Amen. Wij gaan samen, even kijken, zingen. Nu alleen maar amen zeggen.